Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Goedemorgen allemaal. Een hartelijk welkom voor iedereen in Geloofsgemeenschap Het Penningshuis vandaag. En voor iedereen die via de livestream met ons meekijkt, vanuit Harlingen bijvoorbeeld. Een bijzonder welkom ook voor de kantorij, voor alle kinderen, zowel de jongere kinderen die straks naar hun knutselverteluur gaan, maar ook, ik heb ook vrij veel tieners gespot. Nou, dat vind ik bijzonder op zondagochtend om 10:00. Ook een hartelijk welkom voor hen en voor alle gasten van vandaag. Mijn naam is Helen Woutersen en ik ben vanmorgen de gastvrouw namens het bestuur. Spreek mij gerust aan bij vragen of opmerkingen. Deze dienst zal voor het laatst worden voorgegaan door wat ik vandaag nog mag noemen onze eigen predikant Vulco van Hulst. De organist is Evert van Dijk. De collecte zal zijn voor het Etty Hillesum Centrum en worden toegelicht door Marijke de Wit. En de bloemen uit deze dienst, u ziet twee bossen. De bloemen uit deze dienst zijn voor Annelies Kroon, omdat recent haar vader overleden is. Veel sterkte daarmee, Annelies. En ook voor jullie, Linnea, Jasper, Rick, met het overlijden van jullie opa en schoonvader. En natuurlijk ook voor Hilde. De andere bos is voor Janneke, voor Jente, voor Siebrig, voor Auke. Vulco's echtgenoten en Vulco's kinderen die onder andere vanwege de toetsweek van de meiden niet hier kunnen zijn fysiek, maar die wel aan de livestream gekluisterd zitten. Ze zijn er toch een beetje bij. En Vulco wil die bos straks vast voor jullie meenemen. Dan wil ik nu nog aankondigen dat ik na afloop van de dienst u zal vragen om weer te gaan zitten, omdat er eerst nog een feestelijk afscheidsprogramma volgt voor Vulco hier in de kerkzaal, voordat we aan de koffie met lekkere Friese tractatie gaan in de Mennozaal. Dan ga ik nu de kaarsen aansteken en de Bijbel openen, zodat we ons kunnen voorbereiden op deze dienst. Ik wens ons allemaal een goede dienst.
Goedemorgen. Je hoopt erop, maar zo'n volle kerk. Wauw. We maken er een feestje van vandaag. En ik ga even putten uit mijn tas vol verhalen waar volgens mij zuster voorzitter straks nog iets over wil zeggen. Ik haal er mijn map uit en mijn liturgie om te beginnen. Een liedboek is ook handig. Ben je zenuwachtig? Vroeg Martine bij de deur. Nee, zei ik. Ik denk daar nu toch anders over. Welkom jij die zoekt naar het hogere, die zoekt naar verbinding. Die zoekt naar God, of hoe jij het ook wil noemen. Welkom jij die zoekt naar een taal. Een taal van geloof, een taal van liefde, een taal die verbindt. Hier komen wij samen om die taal te ontdekken, om die geest te ervaren die ons verbindt met het hogere, met elkaar, met ons diepste zelf. Dat jij vandaag die liefde mag ervaren, dat jij je vandaag zo open mag stellen, dat wij vandaag zo mogen kennen, dat wij ons vandaag zo gekend mogen weten. Amen. We zingen met elkaar lied 216, Dit is een morgen. We zingen het eerste couplet allemaal, het tweede couplet zingt de kantorij en het derde zingen we allemaal. 216, dit is een morgen. Nog één keer een vervelende vraag van de dominee. Althans van deze dominee. Jasper zucht een keer diep. Zal ik het dan maar aan Linnea vragen, Jasper? Ja, zegt Jasper. Linnea, ben jij wel eens bang in het donker? Heel soms. En doe je daar dan ook iets tegen? Om jouw eigen angst een beetje weg te duwen. Niet echt. Zijn jouw kinderen wel eens bang in het donker, Nanda? Dan moet een lampje aan. Dan ga ik jullie iets verklappen. Ik was vroeger ook bang in het donker. Buiten, op straat. En weet je wat ik dan deed? Dan ging ik zingen. En Oké, ik zal het gewoon maar vertellen. Ik ging niet zomaar wat zingen. Jullie voelen hem al aankomen. De toekomstige dominee in mij of zo. Nee, ik ging liedjes uit het liedboek zingen die ik op school geleerd had. Psalmen. Ik kwam er pas veel later achter dat Maarten het Hart, een bekende Nederlandse schrijver en bioloog, dat als kind ook deed. Er is waarschijnlijk een groot bioloog aan mij verloren gegaan. Maar wij zingen hier gewoon het liedje dat Marieke ooit componeerde, nog voordat ze hier lid was in deze gemeente, maar dat wij intussen al ontdekt hadden. We zingen met elkaar door de wereld gaan verhalen. Ik wil graag bidden. Goede God, gewoon een dienst op zondag, maar toch een beetje anders dan anders. Velen van ons vertrouwd met deze plek, met de gewoonten, met het ritueel. Anderen nieuw en onbekend, nieuwsgierig, aarzelend, verlangend. We komen allemaal binnen met ons eigen verhaal, onze zorgen en beslommeringen, onze vreugde, onze successen. We komen hier als gelovigen en agnosten, als overtuigd atheïst of twijfelaar, hopend misschien op een wijs woord, op troost, inspiratie, op nieuw inzicht. En ik hoop, God, dat er in dit uur iets mag oplichten van het mysterie, van het geheim van jouw naam. Dat de geest hier mag waaien, de geest van verbondenheid en liefde, van barmhartigheid en zachtmoedigheid, van medemenselijkheid en trouw. Open onze harten, God, opdat wij in ontvankelijkheid mogen luisteren, opdat we ons mogen laten verrassen, opdat we blij en bemoedigd straks onze weg weer mogen vervolgen. Amen. Een afscheidsdienst. Ik heb lang geaarzeld, onder meer of ik nog iets zou doen met die Duitse rockband vanochtend. Je kunt niet alles, maar ik wilde desondanks toch nog eens proberen een heleboel registers open te trekken. Een stal vol stokpaardjes, zo u wilt. Dingen die mij geïnspireerd hebben de voorbije jaren hier nog een keer naar voren brengen. En ik hoop dat het ook jullie vanochtend mag inspireren. Dus put ik om te beginnen uit de tas vol verhalen vanochtend nog één keer een verhaal van Toon Tellegen. En dit keer uit het bundeltje Na aan het hart. Toen de mier en de eekhoorn op een keer door het bos wandelden, stuitten zij op een zwart muurtje, dwars over de weg. Dat muurtje hoorde daar niet te staan. Ze duwden tegen het muurtje, maar het gaf niet mee. We kunnen er omheen lopen, zei de eekhoorn. Maar om de een of andere reden vond de mier dat niet eerlijk. Hij nam een aanloop en probeerde in één keer bovenop het muurtje te springen. Hij haalde het bijna. Maar het muurtje was glad en hij gleed naar beneden. Auw, zei hij. De eekhoorn schudde zijn hoofd. Geef me eens een zetje, zei de mier. De eekhoorn tilde de mier op, zodat hij bovenop zijn hoofd kon staan. Ik ben er bijna, riep de mier. Ja, riep de eekhoorn, die niet al te makkelijk stond. De mier sprong, maar weer kwam hij net iets te kort. Hij viel bovenop de eekhoorn en samen vielen ze op de grond. We zouden er omheen kunnen lopen, stelde de eekhoorn opnieuw voor. Daar is het nu te laat voor, zei de mier. Dat hadden we dan meteen moeten doen. De eekhoorn ging op de grond zitten. Maar de mier pakte een tak van de iep die daar stond. Hij bond de tak om zijn middel, liep zo ver mogelijk naar achteren en liet zich toen omhoog zwiepen. Met een zware dreun kwam hij tegen het muurtje aan en gleed naar beneden. Het scheelde niets, riep hij opgewonden. Ik loop eromheen, zei de eekhoorn. Geen sprake van, zei de mier. Hij sprong overeind en hield de eekhoorn tegen. Dat zou zonde zijn, zei hij. De eekhoorn ging weer zitten. De mier had inmiddels talrijke bulten en schrammen op zijn rug en zijn benen, maar hij ging weer druk aan het werk. Hij timmerde een ladder van takken en doornen. Het was geen mooie ladder. En hij was, spoiler alert, ook niet erg stevig. En toen de mier bovenop de ladder stond en zijn voet al op het muurtje wilde zetten, brak de ladder en viel de mier tussen de gebroken takken en doornen naar beneden. Hij lag daar, bedolven onder de resten van zijn ladder, maar niet voor lang. Want hij sprong overeind en kon de eekhoorn nog net bij zijn staart grijpen, voordat die om het muurtje heen was gelopen. Oh nee, zei de mier, dat nooit. Later die middag probeerde de mier nog een keer met volle vaart door het muurtje heen te lopen. En van twee boomstammen maakte hij nog een soort wip die hem over het muurtje moest werpen. Tegen de avond gingen ze naar huis. De mier leunde zwaar op de schouder van de eekhoorn. Hij vertelde dat hij die avond wel een manier zou vinden. Hij had thuis nog een boek met 100 manieren om over muurtjes te komen. Of anders zou hij zelf wel iets verzinnen. Morgen lach ik om dat muurtje, zei hij. Let maar op, eekhoorn. Maar de eekhoorn lette niet meer op en zulde hem naar zijn huis, niet ver van het midden van het bos. Tot zover Toontelligen. Dan gaan we zometeen, ik heb het eerder gebruikt hier in de dienst, nog een keer luisteren naar het lied We Are Not Alone, gezongen door doopsgezinden uit Amerika. En ik kreeg dit filmpje doorgestuurd van een doopsgezinde vriendin op dezelfde dag waarop ik de uitnodiging ontving om te solliciteren in het medisch centrum in Leeuwarden. Dus ook op die manier heeft het wel een bijzondere betekenis voor mij. Het was natuurlijk wel een uitnodiging waar ik even over na moest denken. Ja, misschien wilt u het helemaal niet weten. Misschien heeft dat filmpje mij wel over de drempel heen geholpen. Ja. Als u het opzoekt en terugkijkt op YouTube. En u heeft ook de verfilming van het boek The Handmaid's Tale van Margaret Atwood gevolgd. Dan kan een zekere gelijkenis u waarschijnlijk niet ontgaan. Dat is wel een beetje apart bij deze opname. Maar dat is voor de liefhebbers van The Handmaid's Tale. Wij gaan met elkaar zingen. Lied 275, Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig? En we zingen daarvan vers 1, 3 en 5 allemaal en 2 en 4 worden gezongen door de kantorij. Lied 275. Ik put opnieuw uit mijn tas vol verhalen. En ik heb daar nu uitgehaald iets uit mijn pabo-verleden, toen ik nog aankomende leerkracht en basisonderwijs het vak godsdienst gaf, had ik ook een voorliefde voor het verzamelen van, wat ik dan vond, mooie maar ook verantwoorde kinderbijbels. Over verantwoorde kinderbijbels zei ik altijd tegen mijn studenten, kijk hoe het scheppingsverhaal wordt verteld in die Bijbel. En kijk vooral hoe het paasverhaal wordt verteld. Op een of andere manier is dat een rode draad in mijn carrière gebleven, geloof ik, dat paasverhaal. Maar ik lees vandaag het verhaal van de vrouw die naar Emmaüs ging. Het verhaal dat plaatsvindt na Pasen. Als Jezus... Oh, mijn draadje. Ja, er zit een draadje los. Dat weet ik, dat er een draadje los zit bij mij. De vrouw die naar Emmaüs ging. Vroeger droomde ik dat ik op reis zou gaan. Ver weg naar een land waar geen Romeinse soldaten zijn, waar de amandelbomen altijd bloeien, waar brood genoeg is en geluk voor iedereen. Maar ik vergat mijn droom. Op een dag kwam ik Jezus tegen met zijn groep. Hier is dat land, zeiden ze. Doe mee als je wilt. We deelden wat we hadden met wie maar wilde. Soms hadden we zelf bijna niets te eten, maar altijd brandde die droom in ons hart als een gloeiende steen waaraan iedereen zich kon warmen. Maar nu is het allemaal voorbij. Onze droom is een nachtmerrie geworden. Jezus is dood. Vanaf de dag dat hij stierf lijkt mijn hart op een ijskoude steen. Een steen die nachtenlang buiten heeft gelegen. Ik kan het niet. Ik kan niet gewoon doorgaan, net als vroeger. Alleen Cleopas begrijpt me een beetje. Johanna niet, terwijl ik juist met haar zoveel samen heb gedaan. We waren een hecht koppel. Twee vrouwen die wisten wat ze wilden. Mee met Jezus als zijn leerling. Maar zoals ze daar nu binnenkomt met dat brood in haar handen. Niet doen, Johanna, haal dat brood van tafel. Hou ermee op, zeg ik je. Wat wil je nou? Met elkaar eten? Net als vroeger? Laat dat brood heel alsjeblieft. Ik wil niet dat je het breekt, net als hij toen hij nog leefde. Ik zie geen brood, ik zie alleen maar zijn dode lichaam. Maar Johanna geeft het me gewoon. Waarom pak ik het eigenlijk aan? Ik kan dit niet. Ik wil dit niet. Ik moet hier weg. Weg, de deur uit. Zonder op- of omkijken hol ik de straten door. Pas bij de stadspoort ga ik wat langzamer lopen. Rustig, rustig nou maar. Handen op mijn schouders. De stem van Cleopas. De opluchting omdat hij me achterna is gekomen. Ik kan het niet, barst ik tegen hem uit. Steeds weer zie ik het voor me. Judas, de hoge priesters, dat afgrijzelijke kruis. Ik wil hier niet blijven. Ik wil niet net doen of er niets gebeurd is. We kunnen toch niet zomaar doorgaan. Het is afgelopen met onze droom. Ik ga weg. Vastbesloten loop ik de poort door de stad uit. Het stuk brood stop ik in mijn mouw. Cleopas zegt niets, maar ik hoor zijn stap naast me. Gelukkig, hij gaat met me mee. We beklimmen de laatste heuvel van waar je Jeruzalem nog goed kunt zien. Dat is nou de stad die een stad van vrede zou worden, schampert Cleopas, als we ons nog één keer omdraaien. Mooie vrede. Ik ril. Dan wijs ik Cleopas een natte hond aan die we tegenkomen bij een huis waar we wat water vragen. De hond schudt zich uit en ik zeg tegen het Cleopas: ik zou willen dat ik die kou net zo van me af kon schudden. We lopen zwijgend verder. Waar komt hij ineens vandaan? Die man die daar plotseling naast ons loopt. Rare gast. Hij weet niet eens wat er de afgelopen dagen in Jeruzalem is gebeurd. Terwijl hij er vandaan komt, net als wij. Dat is toch te gek voor woorden dat iemand daar niets van gemerkt heeft. Hoe kan het dat er plotseling iets in mij losbreekt? Een stroom van woorden. Ineens kan ik niet meer stoppen met praten over alles wat er is gebeurd. Over onze droom, over Jezus die dood is. Ik vertel hem zelfs hoe vreemd het was dat de twee Maria's en Johanna naar het graf gingen en zijn lichaam nergens konden vinden. En dat ze engelen hadden gezien die zeiden dat Jezus leeft. Maar ik geloof er niks van, besluit ik. Omdat ik aan Johanna moet denken, voel ik het stuk brood weer zitten in mijn mouw. Ik breek het in 3 stukken. We eten staande, net als onze voorouders in Egypte, zegt de vreemdeling. Ze aten staande en toen gingen ze op weg door de woestijn naar het land van hun dromen. Vertel verder, zegt Cleopas. De man praat door over koning David, over de profeten en zelfs over Jezus. Dat hij dood is, maar dat niemand je droom dood kan maken. En terwijl hij praat, ruik ik ineens amandelbloesem. Ik zie roze rode bloemen voor me. Mijn hart gaat gek genoeg gloeien. We komen bij het dorpje Emmaus. Blijf bij ons, want het wordt avond, zeggen we tegen de vreemdeling. Hij gaat met ons mee naar binnen. We vragen hem met ons te eten. Hij neemt het brood, spreekt het gebed uit, breekt het en reikt het ons aan. Ineens sta ik recht overeind. Dit heb ik eerder meegemaakt. Jij bent het, Jezus, roep ik. Ook Cleopas springt op. Hij breidt zijn armen uit alsof hij Jezus wil omarmen. Maar ineens is die er niet meer. We laten alles staan. We gaan meteen terug naar Jeruzalem. De anderen moeten het weten. Tegen Johanna zal ik zeggen dat we door moeten gaan met onze droom. Dat we moeten blijven breken en delen, net zolang tot er niemand meer honger heeft. Tot iedereen gelukkig is. Tot zover het verhaal van de Emmausgangers in de hervertelling uit het Hoogste Woord. En ik zou al mijn stokpaardjes nog een keer bereiden vandaag, dus we hebben ook een open ruimte. En ik nodig jullie uit om zometeen in 3-tallen, 4-tallen even in gesprek te gaan. En ik heb 2 vragen. Kies er 1 uit, zou ik zeggen, of allebei als je dat heel graag wil. Om te beginnen dat lied We Are Not Alone, For God Is With Us. Dat hebben we eerder gedraaid in de dienst, zei ik al. Verschillende mensen gaven toen ook aan dat ze het heel mooi vonden. Maar wat doet dat lied dan eigenlijk met je, als je het mooi vindt? Is dat vooral esthetisch? Gewoon de mooie klanken? Of raakt het ook een andere laag? Is het ook iets spiritueels? Of zeg je, nou, Fulco had mij toch maar Rammstein gedaan vanmorgen. Maar we kunnen het ook over iets heel anders hebben. Mijn andere vraag is, wat doe jij nou als je op je pad ineens een zwart muurtje tegenkomt dat je weg blokkeert? Ik nodig jullie nogmaals graag uit om dat in kleine groepjes even met elkaar te bespreken. En straks heb ik een loopmicrofoon voor diegenen die daarop willen reageren. The floor is yours. Als ik niks doe, dan zijn de meesten van jullie over 10 minuten nog steeds in gesprek. Dat is heel gezellig. Maar dan krijg ik na afloop van de dienst van zuster voorzitter te horen dat de dienst toch wel erg lang duurde. Dat hadden we niet afgesproken, Vulko. Dus is nu de uitnodiging aan jullie. Wie wil er even nog? Oh, Jan Anton.
Eerlijk gezegd, ik dacht, wat moet ik hier nou mee? Ik snapte er niks van en ik dacht, ik ben zelf een muur. Maar toen moest ik ineens denken aan de tijd dat ik was 17 of 18. En ik had met een goede vriend van me afgesproken, wij gaan eens een keer op een zondagmiddag niet naar onze eigen kerk toe, maar gewoon eens naar een andere kerk. We lopen gewoon naar binnen. We lezen er niks over van tevoren. Wat voor kerk het is. We lopen gewoon een gebouw binnen. En we zien wel. En zo zijn we. We woonden in Rotterdam. Op zondagmiddagen af en toe eens naar een ons onbekende kerk gegaan. Er was ook een Roomse kerk bij. En er was een vrijgemaakte kerk bij. En op een zeker moment dachten we van, nou, dat is ook wel een aardig kerk om naar binnen te lopen. En toen gingen we zitten. Een heel ongemakkelijke banken. En gaandeweg, terwijl we zaten te wachten tot de dominee en de kerkraad of iets dergelijks langs zouden komen, maar er kwam niemand. En we stonden te kijken, of we zaten te kijken. En toen viel ons ineens op dat er wel een preekstoel was. Sorry. Goed. Ik hoef niet opnieuw te beginnen. Toen viel ons ineens op dat er wel een preekstoel was, maar dat er geen trap was, geen podium, alleen maar een preekstoel tegen de muur. Ja, dan moet ik ineens denken aan de ladder van Vulko, maar die was er ook niet. En toen ineens ging de muur open. En toen hebben we een preek gehoord. Ja. In de muur kan kennelijk een opening komen. Dat is mijn verhaal.
Mooi verhaal, Jan Anton, dank je wel. Zijn er nog meer mensen die ik de microfoon mag geven?
Ja, zo'n mooi verhaal hebben wij natuurlijk niet. Dat moet ook niet iedereen doen, want dan kunnen we nooit aan de koffie komen. Maar Gomeet en ik hadden een mooi beeld. We staan voor de muur. Ik was al blij dat ik die muur zag. En we wouden er wel overheen, maar Meta dacht dat ze toch beter bij haar leeftijd paste om erin te berusten en te bedenken hoe dan wel verder met het leven. Margot was bereid om de ladder een ladder te zijn. Ik mocht op die ladder staan, ik ben inderdaad wat nieuwsgierig en ja, ik kon er overheen kijken. En het was niet de dorre vlakte achter de gordijnen.
Dankjewel, Tineke. Ik kijk rond. Eenmaal, andermaal. Ja.
Ja, we hadden het over de vorige keer dat het beeld erbij was, van You Are Not Alone. En anderen hebben het via de YouTube gezien, dat het ons raakte, dat we niet altijd alleen zijn, maar dat je toch geraakt werd door de harmonie van de stemmen, door de eenvoud, denk ik, de soberheid. En het muurtje, daar zijn we niet aan toegekomen, maar nog wel even dat wat ons afgelopen week me persoonlijk ook al raakte, was het gesprek van de man uit Teheran die nu in Kabul zit, nu bij de Taliban is. En dat hij daar in gesprek is met deze mensen en dat dit soms hele eenvoudige mensen zijn, dat was heel boeiend om te zien. En daarnaast Sinan Khan, die in Cairo aankwam en daar in een soort het Hof van Ede stond en ook bij de Adamsboom aankwam en daar de oude hovenier sprak. En dat was ook zo'n mooi beeld, dat zo'n oude Arabier, helemaal vergroeid met al die bomen, en die staat daar tegen een reporter uit het Westen, hè. En hij raakt zijn hart aan. Hij zegt, we moeten elkaar verstaan. We moeten naar elkaar luisteren en horen. En dat vond ik ook een heel mooi beeld in deze tijd.
Dankjewel, Marjolein. Maar goed, zusters en broeders, geachte gasten, kijkers en luisteraars thuis. Het maakt niet uit wat voor kleur de kat heeft, als hij maar muizen vangt. Aldus Deng Xiaoping. Nu denk ik dat deze Chinese leider met doopsgezinden, remonstranten en aanverwanten niet zoveel op had. Maar die uitspraak zou prima bij onze geloofsgemeenschap passen. In alle diversiteit in geloofsbeleving, godsbeelden, voor zover we ons überhaupt een voorstelling maken bij het woord God. In ons verschil in achtergrond en politieke overtuiging zijn we uiteindelijk toch behoorlijk eensgezind, denk ik, als het erom gaat dat dat geloof ook vruchten moet dragen. Het moet handen en voeten krijgen in onze bijdrage aan een mooiere en rechtvaardiger wereld. In onze zorg voor de kwetsbare ander, in ons omzien naar elkaar. Wat je dan precies gelooft, als er maar daden van rechtvaardigheid en barmhartigheid uit voortvloeien. Geloven is tenslotte een werkwoord. Een werkwoord, ja. We mogen niet ophouden met breken en delen. Steeds wanneer we dat blijven doen, wordt God zichtbaar. Is dat dan God? Nee, maar daar wordt hij, zij, die kenbaar. God is niet, God gebeurt. God gebeurt in dat lied dat we vanochtend beluisterden. We are not alone, for God is with us. De doopsgezinde zusters en broeders die dat zingen, die hebben dat ervaren. En die ervaren dat ook op dat moment. En als ik er naar kijk en luister, dan ervaar ik dat ook. Dan gebeurt er iets met mij. En dat iets dat heeft voor mij met God te maken. Ik heb daar wel eens over gezegd, ik ben al eenmaal ongeneeslijk religieus. Dat heeft ook met taal te maken. Met de taal die ik heb leren gebruiken En heb leren toepassen om mijn ervaringen van kwetsbaarheid en afhankelijkheid te duiden. En tegelijk dat gevoel van vertrouwen en overgave. Daar zit ook iets van berusting in. Ik hoef het niet allemaal te weten. Ik hoef het niet allemaal te begrijpen. Geloven is een werkwoord, maar geloven is ook vertrouwen en overgave. Al wil ik het allemaal dan wel heel graag doorgronden, ik mag het mysterie ook het mysterie laten. Ik mag God gewoon God laten zijn. Dat weet ik heel goed. En toch heb ik bij tijden verdraaid veel weg van die mier. Die op een muur stuit die daar niet hoort te staan. En die vervolgens die muur moet en zal overwinnen. Die eekhoorn die heeft niet zo'n last van die muur. Althans, hij is geneigd er gewoon omheen te lopen en de muur min of meer te negeren. Zoiets van, hoezo God? Doe niet zo moeilijk joh, daar hebben wij toch geen last van. Die laten we gewoon achter ons. Maar die mier moet en zal die muur slechten. Hij had ook op de grond kunnen gaan zitten en even rustig met zijn rug leunend tegen die muur uit kunnen rusten van hun wandeling. Misschien had hij op de muur kunnen gaan zitten en daar eens aandachtig de omgeving in zich op kunnen nemen. God als rustpunt. God is geen obstakel waar je omheen moet. En God is ook geen mysterie dat je moet doorgronden. En wat is God dan wel? Soms is God het water waar je op kunt dobberen. Soms is God dat wat schuurt in het leven. God is de wind in je rug of de tegenwind die het ons moeilijk maakt. Die ons leert doorzetten. En soms is God de grote leegte, de grote afwezige. En wat is God dan voor dat tweetal op weg naar Emmaüs? Teleurstelling, hoop die vervlogen is, uitzichtloosheid, zo lijkt het op het eerste gezicht. In hun leven met Jezus, in zijn woorden en daden was God tastbaar voor ze geworden. Jezus was hun belichaming van het vertrouwen op God, van hun geloven in toekomst, van rechtvaardigheid en recht. Maar met de kruisdood van Jezus is dat verhaal opgehouden. De hoop is vernietigd, de vlam is uitgeblust. Totdat het brood wordt gebroken in hun midden. Totdat hij daar weer zichtbaar wordt. Totdat God opnieuw gebeurt. En wat zouden zij hebben gedaan, die drie op weg naar Emmaüs, als ze daar ineens onderweg op een zwart muurtje waren gestuit? Ik denk dat die twee discipelen volledig uit het veld geslagen zouden zijn. Maar dat hun reisgenoot ze had uitgenodigd om gewoon rustig en aandachtig in de schaduw van het muurtje even uit te rusten. En wat doen wij als we dat muurtje tegenkomen? Ik ken mezelf. Ik zal nog wel de nodige muurtjes tegenkomen op mijn weg. Dat zijn dan van die momenten om mij weer te brengen... We are not alone, for God is with us. En dat dan misschien maar voor me uit te zingen, geleund tegen dat muurtje. En om nog eens om me heen te kijken of er iemand is die met mij wil breken en delen. Maar nogmaals, ik ken mezelf. Ik zal het nog wel eens vergeten als ik dat muurtje tegenkom. En net als die mier dat muurtje te lijf willen gaan. Ik hoop dat God hier in de gemeente zo nu en dan ook mag zijn als een zwart muurtje op jullie weg. Waar je eens heerlijk tegenaan kunt leunen. Waar je je aan mag ergeren. Waar je je op stuk mag lopen. En dat dan ineens verandert in een kabbelend beekje. Waar je je heerlijk op de stroom mag laten wegdrijven. En laat dit ook een plek blijven waar het breken en delen doorgaat. Zoals dat gebeurt wanneer er hier met elkaar wordt gewerkt aan de comforters voor vluchtelingen. Wanneer er in het keukentje koffie wordt gezet voor na de dienst. Wanneer een nieuwe bezoeker in ons midden welkom wordt geheten. En wordt uitgenodigd om te blijven voor dat kopje koffie na afloop. Wanneer jullie hier samen met elkaar eten. En als iemand dan vraagt aan jullie van, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal bij jullie in het Penningshuis? Nou, dan weten jullie inmiddels het antwoord. Hier gebeurt God. Amen. Marijke, mag ik jou uitnodigen voor de toelichting op de collecte?
De muziek maakte me even heel stil. De muziek maakte me even heel stil. Maar ik moet hier de toelichting doen voor het Etty Hillesum Centrum. En dat doe ik heel graag. Want de missie van het Etty Hillesum Centrum is het werken aan het verder ontwikkelen van een inclusieve samenleving. De programma's van het centrum zijn erop gericht om jeugd en volwassenen bewust te maken van de gevolgen van uitsluiting en discriminatie. Vroeger en nu. En dat dit steeds onze aandacht en inzet blijft vragen, bewijst het bericht deze afgelopen week in het landelijke nieuws, dat er bij jongvolwassenen weinig kennis is over de Holocaust. Dat sommigen twijfelen over de omvang of zelfs het bestaan van de Holocaust. Het centrum is in 1996 opgericht en ligt hier vlakbij, aan de Brink in de Roggestraat, op nummer 3. De eerste inspiratiebron van dit centrum wordt gevormd door het nagelaten werk van Etty Hillesum, dat zij schreef tussen 1941 en 1943, midden in de oorlogsjaren, waarin zij haar ideeën voor een betere wereld opschrijft. En nou citeer ik Etty. Men moet de voorraad liefde op deze aarde helpen vergroten. Want elk beetje haat dat men aan het veel te vele haten toevoegt, maakt deze wereld onherbergzaam en onbewoonbaar. De andere bron van het Etty Hillesum Centrum is de herinnering aan de Jodenvervolging, door de eeuwen heen en in de Tweede Wereldoorlog in het bijzonder. De aandacht is verder verbreed op het centrum naar verdrukte groepen, vroeger en nu. En naar de uitdagingen in dit kader van de huidige en toekomstige tijd. De ambitie van het centrum is groot. Ze willen dé autoriteit zijn op het gebied van diversiteit en inclusie. Dat hier in Deventer een centrum met deze ambitie door vele vrijwilligers in stand wordt gehouden, is alleszins de moeite waard om te steunen, financieel te steunen. Laat uw hart straks spreken. Bij de borden die hier staan voor het ophalen van uw gift. Dank u wel.
Dankjewel, Marijke. Ik wil opnieuw bidden. Goede God, muurtjes op onze weg, verwachtingen die niet uitkomen, hoop die vervliegt, vertrouwen houden en doorgaan, is lang niet altijd vanzelfsprekend. Niet allemaal zijn we gezegend met een opgeruimd gemoed en met een optimistisch karakter. En er zijn genoeg zaken, God, waar we ons oprecht zorgen over maken. De oorlog in Oekraïne evengoed als al die andere gewapende conflicten elders in de wereld. De grote vraagstukken rond het klimaat evengoed als over de betaalbaarheid van de gasrekening. Zorgen over ons eigen welzijn, over de gezondheid van naasten en dierbaren. Om dan al die zorgen zomaar naast ons neer te leggen, ons vertrouwen te stellen op jou of op het bestaan als zodanig, om dan ons geloof te belijden in de liefde, in medemenselijkheid en barmhartigheid. We willen het misschien wel, God, maar dat lukt toch echt niet altijd. En toch blijf ik het doen. Toch blijf ik vol vertrouwen en soms tegen beter hopen in doorgaan. Ik wil dat geloof, God, grond laten zijn. grond van mijn gaan en grond om op te staan. Grond om te delen met anderen. En of we jou nu God noemen of dat we jou liefde noemen. Of jou überhaupt geen naam geven of geen naam kunnen geven. Geef dat we dat toch kunnen blijven geloven. Dat we blijven vertrouwen en dat we zullen blijven gaan opdat wij leven. Dat bidden wij voor onszelf en voor al degenen waarvan wij in stilte de namen noemen. En dat besluiten we door met elkaar te zingen het gezongen Onze Vader uit het liedboek, lied 1006. We zijn nog niet uitgezongen. We gaan vrolijk verder met lied 657, Zolang wij adem halen. En wij zingen daarvan het eerste vers allemaal. Het tweede en het derde zingt de kantorij en het vierde zingen wij weer samen. toen ik moest gaan nadenken over deze dienst, toen... Oeh, dat was wel een puzzeltje. Maar één ding wist ik meteen. We sluiten straks na de opdracht en de zegenbeden af met dat wat wel het doopsgezinde volkslied wordt genoemd. Het aloudend, ik voel de winden Gods vandaag. En het zal even waaien hier in de kerk. Dit moment van bezinning en bezieling komt zometeen tot een afronding, maar dat betekent niet dat wij klaar zijn. Aan ons wordt gevraagd om het licht te blijven verspreiden, ons geloof te blijven voorleven, onze hoop te blijven verkondigen, gedragen door de liefde van God, in liefde voor de wereld en voor elkaar. Mogen God ons zo zegenen met zijn liefde als een zonnestraal die ons verwarmt en verlicht. Met hoop die in ons is en uit onze ogen straalt. Met geloof dat ons optilt en ons draagt. Dat wij Gods nabijheid zo mogen ervaren. Vandaag, morgen en alle dagen van ons leven. Amen.
Thank you.